Want ik ga met u, als u dat tenminste goed vindt, naar het boek Jozua. Jozua, en dan willen we met elkaar lezen hoofdstuk 2. We hebben elke maandagochtend als werkers een bijeenkomst waarin we met elkaar een gedeelte van het woord lezen en dan vervolgens ook die week ook opdragen aan de Heere God. En we zijn beland in het boek Jozua. En ja, terwijl we dat zo lezen, zijn we ook bijzonder onder de indruk van alles wat de Heere daar ook aan geestelijke lessen ook geeft. En dat is ook mede de aanleiding geweest waarom ik ook vanmorgen dan ook met u wil stilstaan bij het boek Jozua en dan hoofdstuk 2. En daar lezen wij dan al dus. Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim heimelijk twee verspieders uit met de opdracht: gaat heen, neemt het land in ogenschouw en Jericho. En ze gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Rahab geheten, waar zij gingen slapen. Toen werd de koning van Jericho gemeld: zie, er zijn hier heden nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. De koning van Jericho zond daarop een boodschap aan Rahab: lever de mannen uit die tot u zijn gekomen, die uw huis binnengegaan zijn, want zij zijn gekomen om het gehele land te verkennen. Maar de vrouw had de beide mannen genomen en hen verborgen, en zij zeiden: zeker, die mannen zijn tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. Toen de poort bij het invallen van de duisternis gesloten zou worden, zijn die mannen weggegaan. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen snel achterna, voorzeker zult gij hen inhalen. Zij had hen echter op het dak doen klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die zij uitgespreid had liggen op het dak. Die mannen nu jaagden hen achterna in de richting van de Jordaan naar de doorwaardbare plaatsen. En men sloot de poort zodra de achtervolgers eruit gegaan waren. Voordat ze echter gingen slapen, klom zij tot hen op het dak en zeide tot de mannen: ik weet dat de Heer u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogde uit Egypte, en wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sichon en Och, die gij met de ban hebt geslagen. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart, en vanwege u bleef bij niemand meer enig gemoed over, want de Heere uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere dat, aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. En geef mij een betrouwbaar teken, dat gij mijn vader en moeder, mijn broeders en zusters en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood redden zult. Toen zeiden de mannen tot haar: wij staan met ons leven voor uw borg, indien gij deze onze zaak niet rugbaar maakt. Wanneer dan de Heere ons het land gegeven heeft, zullen wij u dankbaarheid en trouw bewijzen. En daarop liet zij hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur, zodat zij woonde op de muur. En zij zeiden tot hen: gaat heen naar het gebergte, opdat de achtervolgers u niet aantreffen, en houdt u daar 3 dagen schuil, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. En daarna kunt gij uw weegs gaan. De mannen zeiden tot haar: wij zullen ontslagen zijn van deze eed aan u, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlakendraad binden aan het venster waardoor gij ons hebt neergelaten. En uw vader en uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis bijeenbrengen. Ieder die dan uit de deur van uw huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd. Maar wij zijn onschuldig. Al wie echter bij u in huis zal zijn, diens bloed komt op ons hoofd, indien men de hand aan hem slaat. Indien gij echter deze onze zaak ruchtbaar maakt, dan zijn we ontslagen van de eed aan u, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden: zoals gij gezegd hebt, zo zal het zijn. En daarop liet zij hen gaan, en zij ging heen. En zij bond het scharlakenkoord aan het venster. Zij nu gingen heen, kwamen in het gebergte en bleven daar 3 dagen, totdat de vervolgers teruggekeerd waren. De vervolgers hadden overal langs de wegen gezocht zonder te vinden. En toen keerden de beide mannen terug, daalden van het gebergte af, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. Zij zeiden tot Jozua: de Heere heeft het gehele land in onze macht gegeven. Ja, zelfs sidderen voor ons al de inwoners van het land. Tot zover, broeders en zusters. Ja, het is eigenlijk altijd weer bijzonder om te ontdekken dat in die Bijbelse geschiedenissen natuurlijk enerzijds heel veel historische gegevens worden voorgesteld. Maar tegelijkertijd is het ook zo bijzonder dat vooral ook die Bijbelse geschiedenis niet alleen geweldige interessante historische feiten bevatten, maar eigenlijk ook zo enorm veel geestelijke lessen en ook profetische vergezichten bevatten. En dat zullen we ook zien vanmorgen in dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Misschien goed om ter inleiding even onder aandacht te brengen het feit dat dit boek begint met de woorden: het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren. In het Hebreeuws wordt er ook nog het woordje en voor gezet. Hè? En het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren. En eigenlijk doet dat woordje en dat boek Jozua eigenlijk naadloos aansluiten bij het voorgaande boek, het boek Deuteronomium. En dat hoeft ons overigens ook niet te verbazen, want eigenlijk pakt het boek Jozua de draad weer op waar Deuteronomium is geëindigd, namelijk bij de dood van Mozes. De knecht des Heren wordt er heel nadrukkelijk bijgezet. En broeders en zusters, wat een geweldige knecht is Mozes geweest. Wat een geweldige knecht des Heren is hij geweest. En tegelijkertijd ook wat een unieke knecht van de Heren. We lezen in Numeri 12 vers 3 dat Mozes een zeer zachtmoedig man was. Meer dan enig mens op de aardbodem. Mozes, een groot mens, een grote autoriteit, een groot profeet en tegelijkertijd ook weer zo'n prachtig type natuurlijk van Christus in zijn nederigheid. We hebben net ook met elkaar gezongen, de Heer Jezus, die neerknielde om de voeten van zijn discipelen te wassen. Mooi lied. Eigenlijk zie je dat ook weer terug, ook weer in Mozes, die de nederigste man ter aarde was. En vervolgens ook in Deuteronomium 34 vers 10, daar lezen wij dat Mozes ook uniek was in de wijze waarop hij de Heere heeft mogen kennen. Hij heeft hem gekend van aangezicht tot aangezicht, zegt de Bijbel, en er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes. Zoals Mozes de Heere heeft mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. En ook daarin is natuurlijk ook Mozes ook weer een prachtig type van Christus. Die was aan de boezem des vaders en die de vader als zodanig ook heeft mogen bekendmaken. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer heel opmerkelijk dat Mozes toch niet dat beloofde land mocht binnengaan. En dat houdt verband met de geschiedenis in nummer 20. Het is u wel bekend, denk ik, dat Mozes daar van de Heere de opdracht krijgt om tot de rots te spreken. Maar in plaats van tot de rots te spreken om daaruit water te laten voortkomen, slaat Mozes twee keer op de rots. Hij had trouwens al een keer te Refidim op de rots geslagen. En dat was inderdaad in overeenstemming tot met datgene wat de Heere hem ook had opgedragen. Maar de tweede keer moest Mozes spreken tot de rots. En daar zie je eigenlijk weer zo prachtig in die geschiedenissen ook weer die typologie. Zoals ook de apostel Paulus ook dat ook heel duidelijk ook aangeeft in 1 Korinthe 10. Ik zeg dat er maar even bij, anders zou je kunnen zeggen van ja, dat is allemaal wel mooi bedacht door jou. Maar ja, wat is de Bijbelse basis daarvoor? Wel, de apostel Paulus in 1 Korinthe 10, die daar ook die geschiedenis van Israël door de woestijn nog weer eens in herinnering brengt. Hij zegt dan ook, want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen medeging. En die rots was de Christus, de Messias. Hij ging met hen mee. En dat beeld van die rots die geslagen moest worden is natuurlijk een heel herkenbaar type van Christus die inderdaad eenmaal geslagen moest worden. Eenmaal inderdaad dat lijden, dat verzoenend lijden en sterven moest ondergaan. Maar niet een tweede keer. Hij heeft eenmaal voor eeuwig en voor altijd een verzoening tot stand gebracht. En wat geweldig dat hij ook die verzoening tot stand gebracht heeft, ook met het doel dat wij ook hem zouden kunnen naderen, dat wij met hem kunnen spreken. En zo was het inderdaad Mozes die moest spreken tot de rots, moest spreken tot de Heer Jezus Christus in feite, om dan ook hij die dat water des levens ook feitelijk ook is, om dat dan ook al zodanig dan ook te laten voortkomen. Opmerkelijk trouwens even terzijde, dat als Mozes in tegenstelling tot datgene wat de Heere hem had gezegd, namelijk te spreken, als Mozes twee keer dan op de rots slaat, het werkt wel, hè? Is je dat wel eens opgevallen? Want inderdaad, er komt veel water, zo lezen wij, uit de rots, zodat ze niet alleen de vergadering kon drinken, maar ook het vee. Ik benadruk dat maar even vanmorgen, omdat ik nog wel eens het idee heb dat wij als gelovigen soms het criterium hanteren van als het werkt, dan is het goed. En dan beschouwen we dat als zegen. Ja, zo had Mozes dat ook wel kunnen zeggen. Zie je wel, het werkt. Er kwam veel water uit de rots. Ach, waarom zou ik me dan ook houden aan dat woord van God? En wat zijn wij inventief ook als christenen om soms buiten dat woord toch een pad te vinden dat niet in overeenstemming is met dat woord van God, maar waarvan wij toch wel het idee hebben van het werkt, het gaat goed. En u kunt dat toepassen op heel wat terreinen in het leven. Maar het criterium, lieve vrienden, is altijd weer het woord van God. Is niet of het al dan niet werkt, maar het criterium is dat we gehoorzaam zijn aan dat woord van God alleen. En het is dan ook eigenlijk heel verdrietig als je dan ook leest dat woord dat ook de Heere tot Mozes dan ook zegt. U kunt dat lezen in Numeri 20 vers 12. Aangezien gij op mij niet vertrouwd hebt, want dat is eigenlijk ongeloof. Dat is eigenlijk buiten dat woord omgaan. Omdat gij op mij niet vertrouwd hebt en mij ten aanschouwen van de Israëlieten niet geheiligd hebt. Zouden de Israëlieten het gemerkt hebben? Nee, vermoedelijk niet. Maar het gaat er niet om vanuit menselijk perspectief de dingen te beoordelen, maar van Gods uit de dingen te beoordelen. God zegt, gij hebt mij niet vertrouwd, gij hebt mij aan de Israëlieten niet geheiligd. En daarom zult gij deze gemeente niet het land inbrengen dat ik hun geef. Daar wil ik trouwens ook nog even een dikke streep onder zetten. Daar komen we straks nog wel op terug, dat ik hun geef. Het was niet Israël dat zelf in eigen kracht dat land binnentrad, maar het was het land dat de Heere aan het volk gegeven heeft. En dan zie je dus ook dat Mozes eigenlijk, en dat is eigenlijk heel verdrietig, tezamen met die hele generatie daar, die in ongeloof zich van de Heere had afgekeerd, eigenlijk een vroegtijdige dood sterft. Vroegtijdig zegt u, hij was toch 120 jaar. Ja, maar er was, laten we zeggen, medisch geen enkele reden waarom Mozes stierf, want hij was nog in de kracht van zijn leven. Zelfs zijn oog was nog geenszins verminderd. Bij mij wel, u ziet het, ik heb een brilletje nodig, maar dat was bij het gezichtsvermogen van Mozes nog helemaal niet het geval. Dat is ook mooi, ik denk ook dat dat ook weer, ja, dat profetische van Mozes ook weer weerspiegelt. Hij zag de dingen nog helder, hij zag de dingen nog scherp. Maar een vroegtijdige dood. En ik zou u eens willen oproepen om in dat perspectief ook eens Psalm 90 te lezen. Ook maar even terzijde genoemd, maar wel goed. Hè? Die psalm, weet je wel, die we zo vaak lezen op oudejaarsavond, die gaat over dat leven dat als een ademtocht, hè, als het ware, voorbij gaat. Zo snel als dat voorbij gaat. Maar ik denk dat het goed is ook om, als je Psalm 90 ook leest, waar dan ook staat in vers 3, gij doet de sterveling wederkeren tot stof. En gij zegt, keert weder, gij mensenkinderen. Dat in dat gebed van Mozes, hij eigenlijk beschrijft wat daar plaatsvindt. Namelijk dat de mensen daar, een hele generatie, Mozes inclusief, eigenlijk een vroegtijdige dood sterft. Mozes die dan ook zegt, leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Hun dagen waren geteld. Men wist dat er een vroegtijdige dood hen wachtte. Het was wat dat betreft een zonde tot de dood. Ja. En zo is het in Psalm 90, dat Mozes dan ook bidt, ach Heere, geef ons dan ook een wijs hart, leer ons onze dagen zo te tellen, zodat wij een wijs hart bekomen, zodat wij ook inderdaad ook zien het perspectief van uw handelen, zodat wij ook ons bewust zijn hoe belangrijk het ook is om ons volkomen te richten naar uw woord. Wel nu, er is nog iets te zeggen over, en dan zijn we nog maar bij het eerste vers van Joshua 1, het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren. Namelijk het feit dat, zoals u ook weet, dat Mozes synoniem staat eigenlijk voor de wet. De wet, of Mozes, soms wordt in plaats van het woordje wet ook, eenvoudig in de schrift, ook het woord, de naam Mozes gebruikt. Mozes die eigenlijk de belichaming is van de wet. En broeders en zusters, die landsbelofte die God al aan Abraham had gegeven, die kon op basis van de wet niet worden ingelost. En ik denk ook dat dat ook alles te maken heeft met het feit dat Joshua, waar dus inderdaad dan wel het boek Joshua, waar dan wel geschreven wordt over de intocht van het volk in het beloofde land, dat daarvoor dus eerst Mozes ook moest sterven. Paulus zegt in Galaten 3, vers 18 en 19, immers als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist van de belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. En dan zegt vervolgens Paulus, waartoe dient dan de wet? Waarom is dan die wet toegevoegd? Wel niet, om dus die belofte van Abraham en aan Abraham in te lossen. Maar die wet is toegevoegd, zegt Paulus, om de overtreding te doen blijken. Is hij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Wonderlijk, hè? De belofte. De belofte wat het land betreft, maar de belofte van dat volk en dat grootheid van dat volk enzovoort, enzovoort. Eigenlijk alles wat die belofte aan Abraham inhield. Eigenlijk was alles gericht, lieve vrienden, op de komst van het zaad. En natuurlijk de wet die daar ook aan toegevoegd was, ook dat was uiteindelijk om de overtredingen te doen blijken. Want het is juist dat we door de wet ook de zonde leren kennen. Niet dat er iets mis is met de wet. Integendeel, de wet is goed, de wet is heilig. Maar het is juist door de wet dat God ons een spiegel voorhoudt wie wij zijn. En het is dan ook dat die wet ook eigenlijk een grote rol ook heeft gespeeld, ook in dat volk van Israël, tot het zaad waarop de belofte sloeg. En het mag duidelijk zijn dat het zaad niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. Hij die de wet heeft volbracht. Vandaar dus ook dat die wet ook een tijdelijke instelling is geweest. Namelijk tot de komst van het zaad. Ik zeg dat ook maar weer nadrukkelijk, omdat ik zoveel gelovigen helaas ook vandaag aan de dag weer terug zie gaan naar de wet. Gelovigen die grote liefde hebben voor Israël, en laten we die liefde vooral ook koesteren, maar vervolgens ook vanuit die liefde voor Israël dan ook als het ware weer terug willen naar de wet. Ook met hen ook weer de Sabbat willen gaan vieren, met hen ook weer de feesten willen gaan vieren, met hen ook weer allerlei inzettingen weer in acht willen gaan nemen. Waarvan de Heer nou juist zegt, maar dat zijn nou juist schaduwbeelden van hetgeen komen moest. Want het wezen is Christus. Daar gaat het om. En dat is in feite ook wat de apostel Paulus ook zo duidelijk ook, eveneens in Galaten 3 vers 16 ook zegt, nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. En dan valt het Paulus op dat de Heere zegt, niet aan zijn zaden, meervoud, maar aan zijn zaad, enkelvoud. En dan verklaart vervolgens de apostel Paulus, en uw zaad, dat wil zeggen, en dat is dan de verklaring die de schrift zelf geeft, Christus. De belofte, broeders en zusters, is gegeven aan Abraham en is gegeven aan zijn zaad. Dat zaad dat komen zou. Dat zaad dat de wet heeft volbracht. En dat nieuwe leven voor Israël en ook voor u en voor mij toegankelijk heeft gemaakt. En daarom was het ook nodig dat die wet afgedaan was. Dat Mozes stierf, om zo te zeggen. En dat de ware Jozua ging opstaan. En daarvoor moest Mozes sterven. Het oude moest voorbij gaan om het nieuwe daarvoor in de plaats te stellen. Want, zegt Johannes in Johannes 1, vers 17, want de wet is door Mozes gegeven. En de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Ja. Was dan de wet geen waarheid? Dat zou je bijna zeggen. De wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Natuurlijk is de wet waar, broeders en zusters. Natuurlijk openbaart de wet het wezen van de God. Maar met de wet zijn ook zoveel inzettingen gegeven, waarvan, en ik citeerde net al even de tekst uit Hebreeën 10, namelijk het feit dat de wet slechts een schaduwbeeld was der toekomstige goederen. De wet, het wees alles op de komst van de Heer Jezus Christus. Al die inzettingen, Yom Kippur, wat straks weer gaat aanbreken, de grote verzoendag waarin de hoge priester dan eenmaal per jaar dat heiligdom moest binnengaan, om daar de zonde van het afgelopen jaar te verzoenen. Het spreekt ons allemaal van de persoon van Christus. Dan kunnen we wel weer teruggaan naar al die schaduwbeelden. Maar dan geven we ons eigenlijk op glad ijs. Want schaduw is schaduw. Het geeft wel de contouren aan. Maar is het u wel eens opgevallen hoe mooi een schaduw ook kan zijn. Maar er is geen enkele kleurscharkering, toch? Het geeft de contouren. Oh ja, inderdaad, vanuit die schaduwbeelden kun je je wel een beeld vormen van het wezen. Maar het is natuurlijk nooit het wezen zelf. De Bijbel maakt daar een hele duidelijke onderscheid in tussen het schaduw en het wezen. De inzettingen van de wet en het wezen dat wij, dat die wet vertegenwoordigt, namelijk niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En geen wonder dus dat we dan ook zien dat Jozua degene is die dan ook inderdaad ook die belofte ook waar mag maken. Jozua, weet u, hij heette eerst Hosea. Ja, Hosea betekent redding. Een mooie naam, hè? Ja. En toch vond Mozes, geïnspireerd door de Heilige Geest, het nodig om die naam Hosea te veranderen in Jehoshua, Jozua. Want Hosea, redding, is natuurlijk een prachtig naam, maar de vraag is natuurlijk, wie geeft die redding? Nee, je moet het eigenlijk anders zeggen, wie is de redding? Want Jozua, Jehoshua, het is identiek aan de naam van Jezus. Ik zeg overigens liever de Heere Jezus, even terzijde. En die naam betekent, de Heere is redding. Ik vind dat zo mooi, maar ik zou er vanmorgen ook nog weer eens een dikke streep onder willen zetten. Redding is niet in de eerste plaats een toestand. Redding, lieve vrienden, is een persoon. Hij is onze redding. Zoals ook hij is, zegt Paulus in Efeze 2 vers 4, onze vrede. Ook niet een toestand. Want ik moet u heel eerlijk zeggen dat soms ik inderdaad die vrede mag ervaren, maar er zijn ook wel eens momenten dat die vrede mij helemaal ontbreekt. En vooral als ik moet spreken, dan denk ik, ben ik nou diegene die vanmorgen het woord moet brengen? Zou het niet beter zijn als de Heer vanmorgen een ander koos? Als je kijkt op jezelf, op je eigen zwakheden, je eigen tekortkomingen. En wat geweldig dat je dan mag weten dat de Heere geen vrede, niet altijd in eerste plaats die vrede geeft, maar dat de Heere vrede is. Als je vrede wil ervaren, dan is er eigenlijk maar één plaats waar je naartoe moet gaan en dat is naar de Heer Jezus Christus. Hij is onze vrede. Hij is onze redding. En Paulus zegt het zo mooi in 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is onze wijsheid, hij is onze rechtvaardiging, hij is onze heiliging, hij is onze verlossing. Het is alles in hem. Oh, wat zijn we vaak bezig met allerlei wetjes en regeltjes en dingetjes. Wat zijn we vaak bezig met allerlei bijzaken en vergeten soms de hoofdzaak. De persoon van de Heer Jezus Christus, daar gaat het om in uw leven. Daar gaat het om in de gemeente. Daar gaat het om als het gaat om Gods toekomstig handelen met zijn volk Israël. Hem verkondigen wij, zegt de apostel Paulus, wanneer wij ieder mens terecht wijzen. En ieder mens onderrichten. Colossense 1 vers 28. Als je mensen wil onderrichten. Als je mensen wil terecht wijzen. Spreek ze over Christus. Want in hem is het dat wij dat hebben ontvangen, die vrede, die gerechtigheid. En eigenlijk alles wat dat goddelijk leven betreft, het is alles in hem, door hem en tot hem. En wat komt dat dan vanmorgen eigenlijk prachtig ook tot uitdrukking in de geschiedenis die we vanmorgen met elkaar hebben gelezen. Rahab, de hoer. Ja, Rahab. Is die wel eens opgevallen? U vindt er ook nog in het geslachtsregister van onze Heer Jezus Christus. Zou u haar daar geplaatst hebben? Of als u en ik daar met die verspieders daardoor, ja, door daar gelopen hebben, zouden wij dan, als wij Rahab daar de hoer gezien hadden, niet gedacht hebben, ah ja, vanzelfsprekend dat de Heer Jericho wil vernietigen. Want ja, het is ook maar heel wat, die zonde die daar allemaal plaatsvindt. En toch is het zo bijzonder, lieve vrienden, dat er staat in Hebreeën 11, dat door het geloof is Rahab de hoer, moet je voorstellen. Want inderdaad, de Bijbel, ja, verhult niets als het gaat om de zonde. Rahab de hoer. Ja. Maar door het geloof is Rahab de hoer niet met de ongehoorzamen omgekomen. Maar Rahab was toch ongehoorzaam? Nou, daar zou veel over te zeggen zijn. Want wat wist Rahab van de God van Israël? Nou, in ieder geval wist hij genoeg. En we zullen daar straks ook nog op terugkomen. Dat Rahab inderdaad wist dat er een God was in de hemel. En een God was op de aarde. De God van Israël. En door het geloof is Rahab de hoer niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. En dat is eigenlijk ook de enige weg waardoor wij tot God kunnen gaan. Door het geloof. We vinden dat eigenlijk al bij Abraham. Hè? In Genesis 15 vers 6, daar lezen we dat Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof. Abraham geloofde de Heere en de Heere rekende het hem toe tot gerechtigheid. Ook in het leven van Abraham is zoveel misgegaan. En ook in uw leven en in mijn leven is ongetwijfeld zoveel misgegaan. En toch het enige wat God van ons vraagt is geloof. Geloven in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dat is de belofte die God woord ons geeft. En Rahab, zij geloofde datgene wat zij over de God van Israël had gehoord. Hoe beperkt dat dan ook is geweest, maar zij geloofde dat wel. En wat mooi is het dan als je leest in Joshua 2 vers 9 dat zij zegt, ik weet dat de Heer u het land gegeven heeft. Mooi hè? Ik weet dat de Heer u het land gegeven heeft. Er zijn vandaag heel wat christenen die zeggen van ach, en ook door de eeuwen heen, die zeggen ach, Israël heeft zijn tijd gehad. God heeft dat volk ooit wel belofte gegeven, maar het volk is ongehoorzaam geweest en is geen schijn van kans dat God zijn belofte aan zijn volk zal waarmaken. Wel nee, daar is de kerk voor in de plaats gekomen, weet u wel, de vervangingstheologie. Ja, dat is de ene kant. De andere kant heb je vandaag aan de dag, om ze maar eens aan te duiden, de christen-sionisten die zeggen, ja, het is nu de tijd waarop God zijn volk bezig is te herstellen. Kijk maar, de woestijn bloeit al, enzovoort, enzovoort. En er worden allerlei dingen aangebracht, waar men zegt, kijk maar, dat nu is de tijd waarin God dan bezig is zijn belofte aan zijn volk te vervullen. Lieve vrienden, wat ons leert het boek Joshua, is dat, en ik zeg dat met alle respect, want ik heb veel liefde en respect voor het Joodse volk en ook veel respect ook voor het Zionisme. Maar laat het duidelijk zijn dat het niet een politieke beweging kan zijn, dat het niet een besluit kan zijn van de Verenigde Naties of wat dan ook, die uiteindelijk dat land aan Israël kan toekennen. Het is de Heere zelf die dat moet doen. En dat is in feite ook wat de apostel Paulus ook zo heel duidelijk ook zegt in 2 Korinthe 1 vers 20, want hoe vele beloften Gods er ook zijn, en er zijn wat beloften Gods, en zeker niet in het minst met betrekking tot zijn volk Israël. Paulus zegt, en in hem is het ja, daarom is het ook door hem het amen, tot eer van God door ons. De belofte die God aan Abraham gegeven heeft en aan zijn zaad, zij zullen allen straks vervuld worden door de ware Joshua. De grote Joshua. De Joshua zoals God hem gegeven heeft in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En hij is degene die ook straks bij zijn wederkomst, als de ware erfgenaam, dan ook hen dat land zal doen schenken. Dat land dan ook doen bewonen. En dan hij ook garant zal staan voor hun vrede. Hij ook garant zal staan voor hun veiligheid, enzovoort, enzovoort. Ook een gebied zal zijn wat ook nog veel uitgestrekter zal zijn als dat kleine landje wat het nu is. Want als je dan Ezechiël 40 tot en met 48 leest over dat heiligdom daar en dat geweldige grote gebied waar de Heere dan heeft verkoren om daar vanuit zijn heilige berg te wonen, dan zie je dat ook die grenzen van Israël helemaal verlegd zullen gaan worden. Dan is het de tijd waarop God zijn belofte met Israël in vervulling zal doen laten gaan. En wat we vandaag aan de dag zien is inderdaad dat er een terugkeer is van het Joodse volk. Zoals ook inderdaad de profeten voorzegd hebben dat zou gebeuren. Maar het is wel een terugkeer, broeders en zusters, die ook uiteindelijk zal uitmonden in de tijd van Jacob's benauwdheid, in een tijd van grote benauwdheid, waar dan inderdaad als Israël door zijn vijanden weer opnieuw belaagd zal worden en met genocide bedreigd zal worden, zoals dat vandaag aan de dag al is gebeurd, de handen ten hemel zal heffen en zij zullen aanroepen de naam des Heren. Dat is nu niet denkbaar. Een Jood zal nooit de naam des Heren aanspreken. Aanroepen, hij spreekt over Adonai of hij spreekt over Hashem, de naam. Maar straks zal er een moment zijn dat de benauwdheid zo groot zal zijn dat zij hem zullen aanroepen. En allen wie de naam des Heren aanroept, zegt Joël, zal behouden worden. Vandaar ook het belang dat het Joodse volk ook dat woord hoort. Dat het Joodse volk ook dat evangelie hoort. Wat een kracht Gods is tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Ik zeg dat vanmorgen weer met alle nadruk. Want wat zijn er veel christenen die zeggen, wel nee. Christus is de weg voor de heiden. Maar niet voor de Jood. Het is toch al het volk van het verbond. Ze horen er toch al bij, enzovoort, enzovoort. Nee, de belofte die God gegeven heeft. De vele beloften die hij gegeven heeft, zijn in Christus en door Christus. Ja en amen. Wel, kijk eens wat Rahab nog meer zegt. Vers 10. Zij zegt, want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen gij uittocht uit Egypte. Het was geen natuurverschijnsel zoals het vandaag aan de dag nog wel eens wordt verklaard. Nee, Rahab was een gelovige hoor. Rahab was geen moderne theoloog die zegt, oh ja, dat moet je allemaal niet letterlijk nemen. Nee, Rahab wist dat het de Heere God zelf was die de wateren van de Schelfzee had doen opdrogen. En dan is het zo eigenlijk ook bijzonder in vers 11 wat zij zegt. We gaan er nog maar even een paar stappen maken. Dan zegt zij, toen wij dat hoorden, versmolt ons hart vanwege u, bleef bij niemand meer enig gemoed over, want de Heere uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Mooi hè, wat Rahab zegt, toch? Want, laten we maar heel eerlijk zijn, wij als gelovigen, wij zijn eigenlijk altijd bezig met de hemel, hè? Ik moet je zeggen, ik wel voor een belangrijk deel. Dat is ook niet verwonderlijk, want Paulus zegt ook, hè, in Colossense 3, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Filippenzen 3, vers 20, we zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook onze Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam zal veranderen, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. We zoeken de dingen die boven zijn. We hebben ook een hemelse toekomst. We hebben een hemelse roeping. Opdat ook thans door middel van de gemeente ook de veelkleurige wijsheid bekend wordt gemaakt. Niet alleen naar de wereld, de zichtbare wereld, maar ook de onzienlijke wereld. De onzienlijke wereld kijkt op ons toe. Ziet de mate waarin wij gehoorzaam zijn aan dat woord van God. De mate waarin wij ook wandelen met de Heere zelf. Denk aan Job. Hoe inderdaad Satan, hè, ja, bij de Heere kwam en zegt, ja, het is ook geen wonder dat Job u dient. Want ja, het gaat hem zo goed, enzovoort, enzovoort. Ja, er wordt toegezien op de, vanuit de onzienlijke wereld hoe wij wandelen, al in het geloof. En Rachab, lieve vrienden, zij zei dat de Heere God is een God in de hemel, maar hij is ook een God op de aarde. En ik denk dat dat voor ons ook belangrijk is om ons telkens weer bewust te zijn dat, hoe belangrijk het ook is dat we bezig zijn met de dingen die boven zijn, we tegelijkertijd ook gaan zien dat ook God ook een plan heeft met deze wereld. Dat God ook een plan heeft met de volkeren der aarde. Dat hij ook een plan heeft met zijn volk Israël. En dat hij ook die plannen allemaal in vervulling zal doen laten gaan. Geweldige belofte, want tenslotte, we zijn nog op deze aarde. En wat kunnen we vaak ach en wee roepen over al datgene wat er gebeurt en wat er nog gebeuren moet. En ik denk terecht. En tegelijkertijd is het zo geweldig te mogen weten dat er straks een nieuwe aarde zal zijn waarop Christus zal regeren vanuit Jeruzalem. Waar het volk van Israël weer hersteld zal zijn. Waarin de volkeren straks ook zullen optrekken om de God van Israël te aanbidden. En door de God van Israël onderwezen te worden. Geweldige dingen die de schrift ook zegt, als het gaat om de hemel, moet ik zeggen, ik kan me daar nog moeilijk een voorstelling van maken. Ik verlang er soms wel naar, want ik weet, daar is Christus. En dat is verreweg het beste, te zijn met Christus, zegt de apostel. Maar om u nou te zeggen hoe ik mij daar nou een voorstelling van kan maken, niet. Maar als het gaat om de toekomst van deze aarde, dan weet ik wel me daar een goede voorstelling van te maken. Want de schrift spreekt heel veel over hoe de toekomstige wereld, dat Messiaanse Rijk eruit zal zien. En op dat geniet ik van om daar ook mee bezig te houden. God is een God in de hemel. En God is een God op de aarde. Ook opmerkelijk dat, ook als het gaat om het nageslacht, dat beloofde nageslacht van Abraham, dat de Heer ook zo zegt, hè? Het zal zijn zoals de sterren des hemels. En het zal zijn, de veelheid ook als het zand aan de oever der zee. Heel herkenbaar eigenlijk, Israël, hè? Aan de oever der zee. Israël dat daar ligt, aan die volkerenzee. Israël dat eigenlijk dreigt elke keer weer opnieuw overspoeld te worden door die zee. En uiteindelijk ook straks dan ook door de Heere beschermd zal worden als hij, de Heer Jezus, straks zal zijn wedergekeerd. Ook voor zorg zal dragen, ook in de tijd van Joshua, dat dat volk dan ook veilig zal wonen, dat hij zelf garant staat als de vorst der vrede. Maar het is inderdaad ook als de sterren des hemels. Vandaar ook dat Abraham, hij had een aardse verwachting, maar tegelijkertijd ook een hemelse verwachting. Hè? Hij zag uit naar een beter, dat is een hemels vaderland, zegt de schrift. Hij zag uit naar de stad waarvoor God zelf de ontwerper en bouwmeester is. Hij zag uit, al ver uit, broeders en zusters, naar het moment dat na die Messiaanse Rijk, aan het einde daarvan ook, dat hemelse Jeruzalem zal nederdalen. Wat heeft Abraham veel gezien van het profetische woord? Wat heeft Abraham veel gezien, zowel van dat aardse toekomst als ook van die hemelse toekomst? Hoe heeft Abraham ook God mogen kennen als de God die is in de hemel en tegelijkertijd ook die God die is op de aarde? Het is wonderlijk ook dat de Heer Jezus ook zegt hè, tegen Nicodemus, indien ik u lieden van het aardse gesproken heb zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? Daar zie je eigenlijk ook weer die tweedeling. Zowel het hemelse als ook het aardse. En inderdaad hadden Nicodemus en ook al de anderen ook moeite, geestelijke leiders van die tijd, over datgene wat de Heer Jezus sprak over de aarde. Want de Heer Jezus kwam. De vervulling van de belofte die God ook niet alleen met betrekking tot de hemel, maar zeker ook met betrekking tot de aarde ook aan zijn volk gegeven had. Het herstel van Israël. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap aan Israël? Dat is de laatste vraag die de discipelen stelden zo vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het aarde, natuurlijk. En tegelijkertijd ook het hemels. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, enzovoort, enzovoort. Johannes 14. Wel nu. Dan is Rahab, die zegt in vers 12, nu dan, zweert mij toch bij de Heere dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult doen. En geef mij een betrouwbaar teken dat gij mijn vader en mijn moeder, mijn broeders en mijn zusters en allen de hunnen in leven zult laten en ons van de dood zult redden. Weet u wat mij zo opvalt? Wat mij zo opvalt in dit gedeelte is dat dat Rahab eigenlijk helemaal niet vraagt voor haarzelf om van de dood gered te worden. Maar Rahab was eigenlijk veel meer bezorgd om haar familie. En ze vraagt dat haar familie bewaard mag worden. Haar vader, haar moeder, haar broeders en zusters en al de hunnen. Misschien was het ook wel zo dat Rahab niet zozeer bezorgd was over zichzelf als gelovige. Maar dat ze bezorgd was om de familie. Je zou dat zo kunnen leggen naast Romeinen 9, waar Paulus zegt, ik heb een voortdurend hartzeer en een voortdurende smart. Want ik zou zelf wel van Christus verbannen willen zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Paulus had zorg om zijn familie, zijn eigen Joodse familie, zijn eigen Joodse volk. En hier is het Rahab, een heiden, een heidin. Ze is bewogen met haar familie. Bewogen met al diegenen die haar omringen. Heb je ook die bewogenheid? Heb jij ook die bewogenheid? Zijn we bewogen met degenen om ons heen? Hebben we het verlangen, is het ons gebed dat ook zij de Heer Jezus Christus mogen leren kennen? Zoals Rahab eigenlijk helemaal niet zozeer bezig was met zichzelf, maar bezig was met die anderen. Rahab de hoer, ja. Maar een gelovige. Rahab, u wilt dat misschien voor uzelf later nog eens nalezen in het boek Jacobus, in de brief van Jacobus, dat inderdaad ook Rahab haar geloof bewezen heeft uit haar werken. Geloof en werken zijn één. Die werken moeten voortvloeien wel uit het geloof, niet andersom. En daarin wordt de Heere verheerlijkt. Wel, bijzonder dat zij dan vraagt om belofte en een betrouwbaar teken. En dat dan de mannen zeggen, wij staan met ons leven voor uw borg. Ook een prachtig beeld natuurlijk van de Heer Jezus Christus. Hij staat borg voor u en voor mij. Wat betreft zijn dood, er waren twee verspieders, wat betreft zijn dood, waarin hij ons gered heeft. Maar ook wat betreft zijn leven. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7 vers 25, we hebben een levende heiland. Hij heeft de dood overwonnen. En dan bijzonder eigenlijk dat dan vervolgens ook tegen Rahab gezegd wordt dat zij in haar huis moet blijven. En niet alleen zij, maar ook al de zijnen en ook al degenen die haar dierbaar waren, ook allemaal te verzamelen in dat huis. Een prachtig beeld van Christus. Zoals Noach inderdaad de zijnen moest nodigen om de ark binnen te gaan. Zo is het Rahab die ook weer opnieuw, als het ware, de ark binnengaat. En daar is het veilig. Die geweldige verwoesting die daar plaatsvindt. Jericho, ook een type van Babylon dat straks ook in de toekomst zou vallen. Maar bijzonder dat de Heere daar waakt over diegene waarover hij zich ontfermt, over de gelovigen. En broeders en zusters, en dan dat teken was er ook nog een scharlakenkoord dat aan de buitenkant van de muur gehangen moest worden uit het raam. Dat scharlakenkoord waar de verspieders eigenlijk ook hun leven aan te danken hadden. Zij die daar naar beneden weer hun weg weer terug konden vinden op de derde dag. Overigens ook opmerkelijk, hè? De derde dag altijd opstandingsdag in de Bijbel. Dan hebben we die kleine details, maar goed, om ze elke keer weer opnieuw ook mee te nemen. Scharlaken. Weet u, zo bijzonder dat eigenlijk ook op dezelfde wijze zoals het volk Israël moest schuilen achter dat bloed van dat lam, hè, dat daar gestreken was aan de buitenzijde, hè, aan de bovendorpel en de beide zijposten, hier weer opnieuw, eigenlijk aan de buitenkant dan ook dat scharlakenkoord moest worden opgehangen. Wat ik zo mooi vind, is eigenlijk dat het hangt aan de buitenkant. Toen de engel zag dat dat bloed daar was aangebracht, was dat voor de engel, de verderfengel, reden om dat huis voorbij te gaan. En zo is het in feite ook met ons. Wij zijn soms zo bezig met onszelf. Met wat wij eraan beleven. En soms heb jij en heeft u misschien ook wel eens het idee dat je soms zo ver van God af kan staan. En misschien het idee hebt van heeft de Heer me wel werkelijk gered? Ben ik wel echt ook veilig in hem geborgen, ook voor wat betreft de dood? En wat mooi is het dan dat we eigenlijk ons daar niet zo mee bezig hoeven te houden. Maar dat de Heer dat aan de buitenkant heeft gehangen. Dat het heil dat God ons in Christus geschonken heeft niet afhankelijk is van onze gemoedstoestanden. Hoe wij dat al dan niet ervaren. Maar eenvoudig dat de Heere dat ziet. En het feit dat het bloed daar werd aangebracht. En het feit dan ook dat scharlakenkoord daarheen. Dat was het grote bewijs. Dat inderdaad dat huis en degenen die in dat huis waren werden gespaard. Scharlaken, het spreekt natuurlijk van de zonde. Hè? Al waren uw zonden als scharlaken, hè? Staat er. Zij zullen witter worden als sneeuw, al waren zij al rood als karmozijn, zij zullen witter worden als witte wol. Scharlaken, weet u hoe het geproduceerd werd? Door een klein insect, de Coccus illicus. Mooi woord om te onthouden, toch? De Coccus illicus, ja. En het mooie was dat was een insect, dat als het leven voortbracht, dan klampte zich dat vast aan een boomschors. En dan gaf het al stervend, gaf het leven, gaf het zijn eitjes. Het stierf op het moment dat het zijn eitjes gaf. Nieuw leven voortbracht uit de dood. En dat dode lichaam van het beestje, daaruit maakte men dan die verf, dat scharlaken, weet je wel. Kleurige verf. Prachtig beeld van de Heer Jezus Christus, die voor ons tot zonde werd gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Mag ik je vanmorgen eens vragen, heb je dat scharlakenkoord ook gehangen aan jouw huis? Ken je de Heer Jezus Christus? Heb je hem ook in je leven toegelaten als jouw verlosser, als jouw zaligmaker? Wel, dan hoef je het oordeel niet te vrezen. De Bijbel zegt, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Opdat het zij wij zouden waken, het zij wij slapen, wij tezamen met hem zouden leven. Wat een prachtige geschiedenis, die geschiedenis van Rahab. Herkent u zich een beetje in Rahab? Weet u, het mooie is dat, en u moet het voor uzelf thuis nog maar eens doorlezen, maar dat er eigenlijk gesproken wordt over die vervolgers. Hè? Die vervolgers die daar die twee Joodse mannen achterna gingen. En Rahab, die heidense vrouw, die droeg zorg daar voor die twee Joodse mannen. En weet je, zo is het eigenlijk ook vandaag ook. Israël wordt vervolgd. Op alle manieren wordt dat volk onder benauwdheid en in de druk gezet. Onder druk gezet. Ik was afgelopen donderdag in Engeland en ik sprak met een veldwerkster daar. En ze zegt, weet je Tom, Van de week werd ik aangesproken door een Joodse man die ik het woord van God mocht overhandigen. En toen we gezegd hadden dat we dat Joodse volk lief hebben, dat we voor ze bidden, weet je wat hij zei? Zijn er dan nog mensen die ons niet haten? Ze zei niet, zijn er nog mensen die ons lief hebben? Dat was al eigenlijk al helemaal buiten het perspectief, buiten, uit het gezichtsveld aan deze man. Zijn er dan misschien nog mensen op deze aarde die ons niet haten? Dat is de situatie vandaag. En we merken vaak, als we Joodse mensen dat woord van God geven, dat vaak zij in tranen uitbarsten. En zeggen, hé, er zijn gelukkig nog Rahabs. Er zijn gelukkig ook nog uit de heidenen. Nog diegenen die ons lief hebben. Die het gemunt hebben niet op onze destructie, op onze vernietiging. Maar het gemunt hebben op ons leven. En hoe beter dan hen dan ook dat woord des levens te geven. Dat is geen verkooppraatje, ik hoop dat u dat begrijpt. Maar het is me echt uit het hart gegrepen dat de tijd die ons nog rest, ook bidden voor het behoud, voor het volk van Israël. Amen.